En ik wil u graag meenemen naar Psalm 127. Waar staat een lied Hamaalot van Salomo. Zo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan. Zo de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs dat gij lieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten. Het is al zo dat hij het zijn beminden als in de slaap geeft. Ziet, de kinderen zijn een erfdeel des Heeren, des buiks vrucht is een beloning. Gelijk de pijlen zijn in de hand eens helds, zodanig zijn de zonen der jeugd. Wel gelukzalig is de man die zijn pijlkoker met dezelfde gevuld heeft. Zij zullen niet beschaamd worden als ze met de vijanden spreken zullen in de poort. Tot zover. Een merkwaardige psalm, denk ik altijd. Zeker wanneer wij hem even doorlezen. Betrekkelijk oppervlakkig, altijd. Want hoe dan ook, er worden nogal wat verschillende dingen in deze psalm naar voren gebracht. En de vraag zou in de eerste plaats moeten zijn, wat is de samenhang van het geheel? Neemt niet weg dat er enkele uitspraken zijn in deze psalm die tamelijk bekend zijn. De ene op tamelijk serieuze wijze, namelijk die van zo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan. En de andere op wat minder serieuze wijze meestal, dat is die van vers 2, dat hij het zijn beminden in de slaap geeft. Wat het ook wezen mag, denk ik er altijd achter. Want zo zijn er wel meer van dit soort uitdrukkingen die aan de Bijbel ontleend zijn en gewoonlijk te onpas worden toegepast. Zoals bijvoorbeeld het verzorgen van de inwendige mens. In de praktijk is het altijd de uitwendige, maar het is een gangbare uitdrukking geworden. Men kent de betekenis niet meer. Toch is het een heel bijzondere psalm. In het bijzonder wel, omdat hij blijkbaar gemeentelijke waarheid bevat. Dat kan al niet missen, want hoe dan ook, dat bouwen van dat huis, wat genoemd wordt in meteen al het eerste vers, dat kennen wij ogenblikkelijk, omdat het een belangrijke rol speelt in de nieuwtestamentische uiteenzettingen aangaande de bouw van de gemeente. Het huis wat gebouwd zou moeten worden, zou natuurlijk moeten zijn een tempel. Het is niet voor niks dat de naam van Salomo ook even genoemd wordt aan het begin van deze psalm. Het zou moeten zijn de bouw van een tempel. En van dat huis of die tempel of het huis Gods wordt gezegd dat de Heer dat zelf zou bouwen. Daar komt het in ieder geval op neer. En al wat de mens probeert tot stand te brengen is tot mislukken gedoemd of leidt in ieder geval helemaal tot niets. Het is ongetwijfeld zo dat deze woorden de achtergrond vormen van de woorden zoals de apostel Paulus die later in 1 Korinthe 3 naar voren brengt. Woorden die daar inderdaad spreken over het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. En meer nauwkeurig, het enige werk Gods in onze tijd. Namelijk de roeping, verzameling van zijn gemeente. Een volk voor zijn naam uit de heidenen, zoals Jacobus dat ooit formuleerde. Of zoals de apostel Paulus het hier formuleert, het gaat om een bouwwerk. Waarbij hij aanvankelijk in het midden laat wat voor soort bouwwerk het is. Want in de eerste plaats beschouwt hij het als akkerbouw, omdat hem dat het beste uitkomt waarschijnlijk. En hij doet dat inderdaad in met name vers 6 van 1 Korinthe 3. Waar hij in verband met die gemeente in Korinthe zegt, ik heb geplant. En dat is vanzelfsprekend, want het was de apostel Paulus die voor het eerst officieel daar het evangelie predikte. En uit zijn evangelisatiearbeid is die gemeente in Korinthe in de tijd ontstaan. En dus zegt hij, ik heb geplant. Maar toen hij vertrokken was, toen verscheen daar ene Apollos. En dus zegt hij vervolgens, Apollos heeft nat gemaakt. Die heeft er nog het een en ander aan gedaan. Maar het probleem bij de Korintiërs was dat de een zei, ik ben van Paulus, de planter. En de ander zei, ik ben van Apollos, de gieter, denk ik altijd. Maar laat me zitten, hè. Degene die nat maakt in elk geval. En de apostel Paulus zegt wel, dat speelt geen enkele rol. Want wie is dan, vers 5, wie is dan Paulus en wie is Apollos anders dan dienaren door welke gij geloofd hebt of door welke gij tot geloof gekomen zijt? Zoals de Heere aan een ieder, namelijk aan zowel Paulus en Apollos, gegeven heeft. Want de bediening van de apostel Paulus was er een in overeenstemming met de genade Gods. En de bediening van Apollos was uiteraard net zo een bediening in dienst van de Heer. En dus zegt de apostel, ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven. Dat wil zeggen dat de groei van deze planten, om zo te zeggen, afhankelijk was niet van Paulus of van Apollos. Die konden alleen maar planten en nat houden, maar de plant zelf moest groeien door de groei, de wasdom die gegeven zou worden door God zelf. Waarna de apostel vaststelt dat nog hij die plant is iets, nog hij die nat maakt is iets, maar God is iets. God namelijk die de wasdom geeft. Waarna de apostel in de eerste plaats vaststelt dat de planter en de natmaker, om het maar zo te zeggen, ieder hun loon zullen ontvangen te zijner tijd. Maar daarna zegt hij in vers 9, want wij, Paulus en Apollos, want wij zijn Gods medearbeiders en Gods akkerwerk zijt gij. En dat blijft dan bij het beeld van de akkerbouw, zoals ik dat dan maar noem. Maar bovendien zegt de apostel, Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. En met de introductie van die uitdrukking schakelt hij over naar een ander soort bouwwerk. Niet de akkerbouw, maar in het bijzonder de tempelbouw. Want daar gaat het in het volgende hoofdstuk over, of de rest van het hoofdstuk. En eigenlijk deze beide brieven door gaat het over hetzelfde. Net als in alle andere brieven van Paulus en zelfs de brieven van andere apostelen, in het bijzonder die van Petrus. De bouw namelijk van een huis. De akkerbouw en de tempelbouw komen natuurlijk met elkaar overeen. Het begint met dat iets in de grond gelegd wordt. Het een is het de wortel, om zo te zeggen. Bij de ander is het het fundament. En vervolgens is het de bedoeling dat uit die wortel of vanuit of op het fundament verder gegroeid of gebouwd wordt. En dat is wat de apostel dan ook uiteenzet. Het neemt niet weg dat hij wel degelijk spreekt over een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwen, in vers 10. En de gedachte is dan ook dat elke gelovige deel zou hebben aan de bouw van die tempel. Dus betrokken zou zijn in de bouw van die tempel. Maar het neemt niet weg dat het daarbij niet gaat om het werk van de mens als zodanig, het werk van de natuurlijke mens. Want dan zou er gebouwd worden met hout, hooi en stro. En daar kan je een poosje mee bouwen. Maar dat blijkt niet een echt bouwwerk te zijn. Want daar gaat het vuur overheen. Wordt in de volgende verse uiteengezet. Er zou namelijk gebouwd moeten worden met goud, zilver en kostelijke stenen. Met dingen die geacht worden uitdrukking te zijn van eeuwige dingen. Dingen die eeuwigheidswaarde hebben, om zo te zeggen. En daarbij gaat het dus om de bouw niet van aardse dingen of het bouw met aardse middelen, maar het gaat om de bouw van een bouwwerk die tot stand zou moeten komen door de werking van Gods geest. En de gedachte is dan ook, die later in deze brief uitgebreider naar voren gebracht wordt, dat wij allen inderdaad door één geest tot één lichaam gedoopt zijn. En dat de eenheid van dat lichaam, dan wel de bouw van de tempel, het werk is van de geest Gods. Het enige wat wij kunnen doen is ons benaastigen om deze eenheid te bewaren en te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Maar dat gebeurt heus enkel en alleen door het werk van de geest in ons. Vandaar dat wij opgeroepen worden om ons daarvoor beschikbaar te stellen en de heilige geest Gods inderdaad niet te bedroeven, zoals het bij andere gelegenheid heet. Ik meen trouwens dat het ook Korinthe is waar het staat. Maar dat weet ik zo gauw uit het hoofd niet meer. Maar de gedachte is die van inderdaad een bouwwerk, waarbij weliswaar Paulus hier genoemd wordt als bouwmeester. Maar u weet toch wie de opperbouwmeester is. Dat heb ik eens vandaag gevraagd bij een vrijmetselaar. Maar goed. Maar die wist het ook, hè. De opperbouw. Dat is waar, die weten dat ook, hè. De opperbouwmeester is inderdaad God zelf. Alleen heb ik gevraagd toen wat hij dan eigenlijk bouwt, maar dat konden ze me daar niet vertellen. Want wat hij bouwt is inderdaad de gemeente en daar had men niet van gehoord. En dat is nou juist waar het om gaat. Het is God zelf die in onze dagen dat bouwwerk tot stand brengt. Maar neem niet weg dat wij als gelovigen inderdaad bij die bouw betrokken zijn op verschillende wijzen. De een is natuurlijk die van, we zijn zo'n plant die op zou groeien enzovoort. Zo kan je het zeggen. Petrus die een toepasselijke naam heeft in dat verband zegt dat wij levende stenen zijn die samengevoegd worden tot dat ene bouwwerk en tot dat koninklijk priesterdom. Je had net zo goed tempel kunnen zeggen. Of je het woord gebruikt, weet ik trouwens niet. Ik dacht het niet, maar daar komt het wel op neer. Een koninklijk priesterdom als levende stenen toegevoegd aan die ene steen, namelijk aan dat fundament wat gelegd is. En zo zijn wij dus betrokken in de bouw van dat bouwwerk. Je kunt ook zeggen, wij worden gebouwd, zo kan het ook. Maar van de andere kant geredeneerd is ook de gedachte dat ook onze levens in de praktijk bijdragen aan de bouw van deze geestelijke tempel. En dat is het werk wat God inderdaad in onze dagen doet. Ik weet niet zo goed hoe ik het nou meteen naar voren moet brengen, maar de gedachte is dat het werk wat wij voor de Heer mogen en kunnen doen, omdat hij ons daartoe bekwaam gemaakt heeft, is een werk tot opbouw inderdaad van deze tempel of tot opbouw van deze gemeente. Aan de andere kant is het zo dat dat werk waarin wij betrokken zijn zou moeten leiden tot onze aanstelling tot zonen in de toekomst. En de bedoeling is dat wij nu reeds hier als zonen leren wandelen, trouw zijnde aan onze hemelse Vader. En nou ik het zo zeg, klinkt dat alsof het twee verschillende dingen zijn, maar ik zeg het juist omdat het een en hetzelfde is. De gedachte is namelijk dat de bouwers of de bouwlieden zonen zijn. En naarmate zij goede bouwlieden zijn, zijn zij goede zonen. En dat is niet een vondst van mij of zoiets, integendeel. Dat is niet het eind van een bepaalde filosofie of redenering. Integendeel, het ligt aan de basis daarvan. Het is de achtergrond van die Psalm 127 waar we zo weer naartoe gaan. Want daar wordt aan de ene kant gesproken over bouwlieden en aan de andere kant wordt gesproken over zonen. Eén keer helaas vertaald met kinderen, dat is een misverstand. Maar er wordt gesproken over bouwlieden en over bouwen en er wordt gesproken over zonen. Maar de clou van het verhaal is dat in het Hebreeuws daar geen verschil tussen bestaat. Bouwen, bouwlieden, zonen is volstrekt hetzelfde woord. Dus de vertalers hebben een beetje moeten kiezen van hoe zullen we deze keer weer eens vertalen. Een probleem wat ik graag aan hen heb overgelaten, zodat wij alleen nog maar wat kritiek hoeven te leveren achteraf. Dat scheelt een heleboel werk namelijk. He? Maar dat is inderdaad waar het over gaat. En als in het Oude Testament gesproken wordt over de bouw van de tempel, dan wordt feitelijk profetisch en typologisch gesproken over de bouw van de gemeente in onze dagen. En bovendien steekt er nog een belangrijke gedachte achter. Dat is dat het bouwen per definitie gebeurt door de bouwer uiteraard. En dus door de zoon, want dat is hetzelfde. Het is ongetwijfeld mede de reden, er zijn er nog een paar, maar het is mede de reden dat David, die dat huis maar al te graag had willen bouwen, dat niet mocht doen, maar er werd tot hem gezegd dat een zoon die uit zijn lijf zou voortkomen, die zal mijn naam, zei de Heer, die zal voor mijn naam een huis bouwen. Dat wil zeggen, de zoon zou dat doen. Want de zoon is per definitie de bouwer en in het bijzonder gaat het dan altijd om de bouw van die tempel. En in het algemeen, meer in de breedte, bij die tempelbouw zijn inderdaad zonen betrokken. En de stenen van het bouwwerk, om zo te zeggen, zijn eigenlijk de uitbeelding van de zonen Gods. En de heerlijkheid van de zonen Gods uit Romeinen 8 is in de praktijk dus ook niet een andere dan de heerlijkheid van de tempel Gods. De heerlijkheid van de tempel, ook een betrekkelijk vaste uitdrukking. Maar het is de heerlijkheid van de gemeente tegelijkertijd. Het zijn allemaal dingen die rechtstreeks met elkaar samenhangen. En het zijn dingen bovendien die wij in onze gedachten zouden moeten hebben voor het goede verstaan vooral de samenhang van Psalm 127. Het betekent dus in ieder geval dat de psalm spreekt over onze dagen. Dat blijkt trouwens uit de aanhef, alleen dat kun je helemaal niet zien, en het was niet mijn bedoeling om er uitgebreid op in te gaan. Het begint namelijk met een lied, Hama'alot. Ik heb altijd moeite om het uit te spreken alleen al. Een lied Hama'alot, namelijk op de graden of iets dergelijks. De graden. Daar heeft men van alles bij bedacht wat dat zou kunnen zijn. Men vertaalt het soms ook met stappen. Dan brengt men het in verband met de trappen naar de troon van Salomo, geloof ik, of iets dergelijks. Dan heeft het met Salomo te maken. En dat kan natuurlijk mooi, want zijn naam wordt vervolgens genoemd. Maar daar ga ik nog even niet op in. Maar veel meer voor de hand ligt om deze graden die hier genoemd worden van Ma'ala is dat, hè, graden. Om die in verband te brengen met de graden op de zonnewijzer in de tijd van koning Hiskia. De geschiedenis was immers zo dat Hiskia zou sterven. En toen bad hij tot God en hij mocht een teken vragen of iets dergelijks. Hè. En toen het teken was dan dat de schaduw op de zonnewijzer 10 graden terugging. Dat betekent 40 minuten. Dat is natuurlijk niet zo geweldig veel. Maar dat waren maar 40 minuten die opnieuw die overgedaan werden. De klok werd als het ware verzet. De zonnewijzer is een klok. De meest natuurlijke klok die er is. Volgens ons een onnauwkeurige, maar daar hebben we niets mee te maken even. Hè. Het is de meest natuurlijke klok die er is. En als de schaduw op de zonnewijzer teruggaat, betekent dat de zon de verkeerde kant op loopt, terugloopt. En dat als het 10 graden teruggaat, betekent het gewoon dat die 40 minuten teruggaat. En dat dus de afgelopen 40 minuten dus opnieuw gedaan worden. Overnieuw is de gedachte. De tijd wordt teruggezet en er wordt ergens anders opnieuw begonnen. Als u het mij vraagt, maar ik mag het eigenlijk zo gauw niet zeggen, omdat ik het helemaal niet ga toelichten. Als u het mij vraagt, heeft dat alles van doen met die 2 en die 10 stammen kwestie, waarbij de lijn van Juda afbreekt en waarbij de lijn weer opgevat wordt bij de lijn van die 10 stammen van Israël. Dat gaat langs de andere kant. Maar hoe ik daarbij kom, vertel ik u een andere keer wel weer eens. Dat is een veel te ingewikkeld verhaal. Maar in ieder geval moet duidelijk zijn dat de tijd dus als het ware teruggedraaid wordt. En het resultaat ervan is dat men dus 40 extra minuten krijgt. Tussengeschoven als het ware. Het duurt alsnog 40 minuten voor het weer net zo laat is als dat het al was. 40 minuten geleden geloof ik. Nou goed, laat maar zitten. En 40 minuten, dat is niet zoveel. Maar voor Hiskia gold dat hij er nog 15 jaar bij kreeg. En dat is wel de moeite waard, denk ik altijd. Ja, voor de meesten in ieder geval. 15 jaar is niet niks. Dus in plaats van 40 minuten werden het 15 jaren die aan het leven van Hiskia werden toegevoegd. Maar die hele situatie is een uitbeelding van onze bedeling. Het is eigenlijk, er komt eigenlijk een beetje overeen met de situatie in de dagen van Jozua, toen de zon inderdaad een hele dag stil stond. Staat de tijd ook stil, hè? Een onderbreking in de normale tijdrekening als het ware. En iets dergelijks vond hier in de dagen van Hiskia ook plaats. En het punt is dat beide geschiedenissen verwijzen naar Gods werk in onze bedeling, waarbij de tijd als het ware stilstaat, of waarbij de tijd als het ware teruggezet wordt, zodanig dat in de toekomst alsnog weer hetzelfde tijdstip bereikt zal worden. Of anders gezegd, met als gevolg dat in de toekomst alsnog de tijd, of de geschiedenis moet ik dan eigenlijk zeggen, verder gaat waar hij in het verleden werd afgebroken, waar hij gebleven was. En dat is ongeveer het idee, een aardige beschrijving. Een beschrijving, niet de enige, maar een beschrijving van onze dagen. De aardigheid is dat naar aanleiding van die geschiedenis van Hiskia kennelijk 15 psalmen geschreven zijn die allemaal zo beginnen. Een lied Hamalot. En daarmee worden die psalmen in verband gebracht met deze gebeurtenis. Maar daarmee spreken die 15 psalmen inderdaad allemaal over het werk Gods inderdaad in onze dagen. Er is een probleem over. Als ik het snel zeg, dan moet ik zeggen, er zijn 15 psalmen verdeeld in 5x3. Want dat is het verhaal. En in elke groep vinden we 2 psalmen van Hiskia officieel en 1 psalm van een ander. Is de traditionele gedachte, dat zeg ik nu even. Hè. Dus 5x3 psalmen, maar elke groep van 3 zijn er 2 van Hiskia en 1 van een ander. En de eerste 2 worden genoemd samen met David. De laatste 2 worden genoemd samen ook met David. En de middelste, dat is dus deze, wordt genoemd samen met Salomo. Zodat de gedachte is dat dat psalmen zijn van David. En deze zou er een van Salomo zijn. En, want zijn naam staat hier. En lied Amalot van Salomo. Nu heb ik dat niet helemaal 100% nauwkeurig uit kunnen zoeken in de gauwigheid, maar bij het lezen van de psalm struikelde ik toch een beetje over van Salomo. Want hoe kan Salomo nou psalmen schrijven in verband met een geschiedenis uit de dagen van Hiskia? Dat kan niet, want Hiskia leefde later dan Salomo. Veel later, om zo te zeggen. En verder zullen we er maar niets voor zeggen. Maar het kan dus eigenlijk niet. En hoe kan David nou psalmen schrijven die verband houden, of die gewijd worden aan die graden op de zonnewijzer van Hiskia? Dan moet je natuurlijk gaan bedenken dat iemand heeft ze zo gerangschikt en heeft ze daarop toegepast. Een redacteur, u kent het verhaal, hè? De theologie staat voor niks. Je hebt zo'n redacteur uit een blik redacteur opengetrokken, denk ik altijd. Die er soms ook inderdaad geweest zijn. Dus dan valt het ook niet zo erg op. Maar ik vond het toch een beetje moeilijk, waar er nog bij komt dat de inhoud van de psalm gaat over de bouw van een tempel, de bouw van een huis aan de ene kant, En aan de andere kant gaat het over zonen, namelijk over de vrucht des buiks enzovoorts. Maar inderdaad over zonen en over jeugdige zonen zelfs in vers 4. En het leek mij meer voor de hand te liggen dat de psalm niet van Salomo is, maar inderdaad gewijd is aan Salomo. Dat wil zeggen, aan Salomo is opgedragen. Maar ik geloof dat ik dan heel apocrief bezig ben of revolutionair. Ik heb het nooit gelezen. Ik heb wel even gauw wat uit de kast getrokken, maar ik kon ze gauw niet vinden. De hele verklaring is, het is een psalm van Salomo, maar als u het mij vraagt, zijn ze alle 15 van Hiskia en is deze psalm gewijd aan Salomo, zoals die paar andere, die vier andere dus, gewijd zijn aan David. En waarom ook niet? En dan klopt het precies, want Salomo is die zoon, de vrucht des buiks, zal ik maar zeggen, Salomo is die zoon die letterlijk dat huis zou bouwen. En hoewel de psalm dan, voor zover ik kan nagaan, gewijd is aan Salomo, is hij via Salomo natuurlijk gewijd aan de echte tempelbouwer, degene die meer was dan Salomo, namelijk Christus. De echte bouwmeester, om zo te zeggen. Ik heb er net even hier nagevraagd, maar wat er in het Hebreeuws staat, want ik ben slecht in het Hebreeuws, maar ik heb het even nagevraagd, maar voor zover ik heb kunnen checken, de uitdrukking die hier staat, betekent ook inderdaad niet van Salomo, maar op Salomo. Na Salomo, en dus wordt het op Salomo. Dus goed, ik zal het nog verder nakijken ooit, misschien heb ik ongelijk, maar volgens mij moet het dit zijn. Dus laat het maar zitten. Het is dus op Salomo, een gewijd aan Salomo. En dan wordt de inhoud van de psalm meteen duidelijker. Nou, bij mij ging het andersom. Maar dan neem ik maar deze lijn. Dan wordt de inhoud ineens een heel stuk duidelijker. Want in de eerste verse wordt inderdaad gesproken over de bouw van de tempel. En vanaf vers 3 wordt gesproken over de desbuiksvrucht. Namelijk de zonen. Helaas vertaald met kinderen in vers 3. En daarna wordt gesproken over de zonen der jeugd. Ik interpreteer dat als jeugdige zonen. Zonen namelijk een volgende generatie. Want die zoon, en eventueel zonen, maar die zoon, die zou de tempel bouwen, die zou het huis bouwen. En dat is ongetwijfeld de samenhang van deze psalm. Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden er zelfs bouwlieden daaraan. Dat moet een duidelijke zaak zijn. Ik heb het wel eens vaker in publiek gezegd. Je kan tegenwoordig cursussen kopen, volgen. In gemeentebouw en dat soort dingen meer. Hè? Gemeenteopbouw, cursussen in volgen, les in krijgen enzovoorts. Maar vergeet dat nou alsjeblieft, want de gemeente kun je niet bouwen. Er is maar één die de gemeente bouwt. En dat was degene die zei dat hij meer was dan Salomo. Want die zei, op deze rots. In verband met Petrus zei hij, het was wel interessant, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Het is duidelijk wie het dus doet, Christus zelf. De zoon van David, de echte vredevorst, zou inderdaad zijn gemeente bouwen. Dat zouden wij niet doen, wij zouden ons daarbij laten gebruiken, door hem. En niet op voorschrift van de een of andere cursus die we daarvoor gevolgd hebben, denk ik altijd. Hè. Ik heb er echt een verschrikkelijke hekel aan. Aan dat soort dingen. Omdat zoiets, zo'n titel alleen al, cursus gemeenteopbouw, dat suggereert dat wij dat zouden kunnen. Maar wat een onzin, dat kunnen we helemaal niet. Daarmee hoeft de inhoud nog niet verkeerd te zijn. Maar het idee alleen al, dat vind ik al een drempel. Hè? Zo werkt het namelijk niet. De Heer zou zijn gemeente bouwen, zou ons daarbij gebruiken, zou door zijn geest zijn werk in ons doen. En hij hoeft daar geen cursus voor te volgen, lijkt mij een duidelijke zaak. Hè? Wat wij ervoor zouden doen, dat staat ook in deze psalm. Er staat, zo de Heer het huis niet bouwt, kom ik zo op terug, hè. Zo de Heer het huis niet bouwt, maar bouwen kan ook vertaald worden met zonen krijgen. Gewoon, zonen krijgen, kinderen krijgen, zonen krijgen. Zeg maar, zo wordt het ook soms vertaald. Ik heb geen statistiek bij de hand, maar zo wordt het ook soms vertaald. Bouwen wil zeggen, kinderen krijgen. Wat zei Sarah ook weer tegen Abraham toen ze hem voorstelde aan haar slavin. Misschien zal ik uit haar, uit Hagar, hè, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. Maar dat had je ook kunnen vertalen met misschien zal ik uit haar zonen krijgen. En zo gebeurde dus ook. Dat is het maar, hè. Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs zonen, bouwlieden, zonen, is heus hetzelfde. Tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan. De vertalers hebben voor dit woord gekozen en waarom ook niet. Met anderen zou op zijn minst in de kantlijn moeten staan dan eigenlijk. Hè. Het heeft iets met zonen krijgen en met zonen te maken. Dan nog een gelijksoortige uitdrukking. Zo de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs bewaart of waakt. De wachter, waarbij het huis en de stad hier uiteraard dezelfde betekenis hebben, en waarbij het niet in de eerste plaats gaat om stenen bouwwerk als zodanig, maar waarbij het inderdaad gaat om de inwoners van het bouwwerk, de inwoners van het huis namelijk, dan wel de inwoners van de stad. En de stad wordt ook gebouwd met stenen op gelijke wijze. Want de stad wordt gebouwd simpelweg door een muur te bouwen ergens omheen. Dan heb je een stad. U weet, als men onder Nehemia de stad bouwt, dan bouwt men niet huizen en straten of dat soort dingen meer, maar dan bouwt men een muur. En dan heb je een stad. Maar de bouw van de stad of de bouw van de tempel is in wezen precies hetzelfde. Vandaar dat ook de positie van de gemeente beschreven wordt als een stad. De stad die fundamenten heeft. De stad, het hemelse Jeruzalem, weet u wel. Nou goed, daar ga ik nou verder niet op in. Dat doen we in Urk weer. Dus we blijven bij deze uitspraken. Hè. Er staat dus, vers 2 vervolgens, het is te vergeefs van te vergeefs arbeidende zelfs bouwlieden, uit vers 1. Het is te vergeefs dat gij lieden vroeg opstaat, om te bouwen dus. Al vroeg dus van bed komt, al vroeg, ja, opstaat, er staat opstaan, maar het woord opstaan heeft eigenlijk de betekenis van aan het werk gaan, actief worden. En dus is het niet alleen opstaan, maar ook inderdaad aan het werk gaan. Het is te vergeefs dat gij vroeg opstaat, dat wil zeggen weinig nachtrust bekomt, vroeg opstaat en overdag hard gaat zwoegen. En daarna staat er laat opblijft. En dat is helemaal tegenovergesteld vertaald, want wat hier vertaald is met opblijven wordt normaal vertaald met zitten of rusten. En het is volstrekt hetzelfde woord als uit Psalm 110, zeg ik altijd, want dat wordt iedereen graag te kennen. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit. En er staat heus niet blijf op. In de zin van wakker blijven of worden, hè? Zit aan mijn rechterhand. Het is dus wat vrij vertaald. En als je het letterlijk neemt gewoon, dan is het ook niet echt verkeerd vertaald. Maar het wekt wel de verkeerde indruk. De gedachte is namelijk dat het te vergeven is om vroeg aan het werk te gaan en laat met het werk op te houden en te gaan rusten. De gedachte is dus hier dat het te vergeefs is om weinig rust te nemen ten einde hard te werken. Heb je die? Zodat het werk hier inderdaad ten koste gaat van de rust. Want echt, het is vertaald met opblijven, maar in werkelijkheid is het zitten of rusten, of zich ter ruste begeven eigenlijk. En in die tussentijd eet men brood des smarten. Nog een lyrische uitdrukking natuurlijk. In het zweet u's aanschijnt zult gij uw brood eten. De gedachte is die van hard werken en zo proberen aan de kost te komen enzovoorts. Maar de psalmist zegt, dat heeft geen enkele zin om dat te doen. Waarom niet? Er staat, het is al zo dat hij het zijn beminden in de slaap geeft. En dat als moet u maar gewoon weglaten. Want ja, dan zeggen de vertalers, ja, dat is bij wijze van spreken. Maar zetten ze het woord als ertussen, dat doen ze heel dikwijls. Maar laat het maar gewoon weg, dat slaat nergens op gewoon. Hij geeft het zijn beminde in de slaap. Maar wat zou hij doen? Hij zou namelijk de tempel bouwen. Hij zou het huis bouwen. En de gedachte is dat het voor ons inderdaad zinloos is om hard te werken aan de bouw van dat huis, om weinig rust te nemen, zal ik maar zeggen, om te bouwen ten koste van onze rust, ten koste dus van onze slaap, om zo te zeggen, want rusten en slapen zijn toch op zijn minst synoniemen. De gedachte is namelijk dat hij het huis bouwt en hij geeft het aan zijn beminden in de slaap, staat er. Dus zodat het eigenlijk zo is dat we veel zouden moeten slapen, want dan wordt het huis gebouwd. Veel rusten, want dan wordt het huis gebouwd. En er is natuurlijk niks tegenin te brengen, want waar de Hebreeënbrief, ik noem maar een dwarsstraat natuurlijk, hè, waar de Hebreeënbrief ons oproept om te naderen tot de troon der genade en onze levens te stellen in dienst van de hoge priester van het nieuwe verbond, roept diezelfde Hebreeënbrief ons toch eerst op om de rust in te gaan. Want waar wij naderen tot de troon der genade, gaan wij de rust in. Dat is hoofdstuk 4 nog. En hoofdstuk 4 eindigt dan met dat we zouden naderen tot die troon. Maar eerder was al gezegd dat als we dat doen, dan gaan we de rust in. Terwijl dus de brief aan de ene kant zegt dat we hem zouden dienen onder het nieuwe verbond, Als priesters van het nieuwe verbond zegt het aan de andere kant dat wij de rust ingaan zouden. En dat is niet tegenstrijdig, want hij geeft het zijn beminden in de slaap. Waar wij namelijk actief zijn, kan hij ons niet gebruiken voor zijn werk. Ze hebben mij op de zondagsschool nog eens mooi uiteengezet hoe dat was met de tempelbouw. Die stenen die werden bewerkt in de groeven, in de steengroeven als zodanig. Daar gebeurde het al. En op de plek waar de tempel gebouwd moest worden, hoefde er aan de stenen niks meer gedaan te worden. Die waren al goed. Ze werden alleen samengevoegd, meer niet. En dat is het idee inderdaad van rust. Wat gedaan moest worden, is gedaan. En juist omdat wij de rust ingegaan zijn, hebben wij deel aan de bouw van de tempel. En u weet, hè, als we toch aan het werk gaan, wordt het toch hout, hooi en stro, het bekende slavenwerk uit Egypte, dan wel uit het oude verbond, de werken der wet, enzovoorts. En dat leidt toch tot niks. Dat is wat de schrift erover leert, hè. Dus hij geeft het zijn beminden in de slaap. Dit is de nette verklaring. Er is er een die is nog netter, maar die heb ik altijd moeite om naar voren te brengen. Want ik had bijna gevraagd aan u, wat voor slaap zou je nou bedoeld hebben? Wat wordt aan een beminde in de slaap gegeven? Welke slaap is dat? Dat is een moeilijke, hè? En als het gebeurt terwijl hij de rust is ingegaan en dus zit, welke zit is dat? Dat is de bijslaap of bijzit. Zo heet dat. Wat hier uitgedrukt wordt namelijk, is dat waar wij de rust ingaan en zitten dan wel slapen, daar vindt gemeenschap plaats. Dat is de gedachte en dat is de enige logische overgang naar het volgende vers. Maar u weet net zo goed als ik, als over deze dingen gesproken wordt in de Bijbel, dan wordt het gedaan met eufemismen in bedekte termen, zodat niet iedereen dat meteen begrijpt. En bovendien dient het op nette wijze gezegd te worden, maar dat is wel wat er staat. Hij geeft het zijn beminden, degene die hij lief heeft dus, geeft hij het in de slaap. Wat geeft hij dan in de slaap? Zegt het volgende vers. Zonen, kinderen, de vrucht uws buiks, staat er. Vandaar dat het niet zo zin heeft om hard te werken. We moeten tijdig naar bed, want er is nog wat te doen, denk ik dan al. Maar laat maar zitten. Eén keer lachen erbij moet toch een keer kunnen. Hè? Maar dat is waar het werkelijk over gaat. Over hoe bouwt de Heer het huis? Hoe gebruikt de Heer David, om het, ja, dat is niet helemaal een goede vergelijking, maar dan hoe gebruikt de Heer David dan om zijn huis te bouwen? Nou, David hoeft er niet hard voor te werken. Hij zou een zoon moeten hebben. En dat is wat gebeurd is. Het is heel de gedachtegang. Hij geeft het zijn beminde in de slaap. Je kunt ook zeggen dat de uitspraak, het is te vergeefs dat gij lieden vroeg opstaat en dat soort dingen. Het is te vergeefs dat gij hard werkt enzovoorts. Dan kun je zeggen dat het een uitspraak is aan het adres van het Joodse volk levend onder de wet en onder de werkende wet, hout, hooi en stro. En tot hen wordt gezegd dat je daarmee toch de tempel niet kan bouwen, dat daarmee niet het nieuwe verbond tot stand komt, dat daarmee niet zaligheid tot stand komt. Wat gebeuren moet, is dat het volk zou moeten wedergeboren worden. Of anders gezegd, er zou uit dat volk een ander volk geboren moeten worden. En zo kom je terecht bij het nieuwe verbond. En toegepast op onze dagen, via die graden enzovoort, weet je wel, wilt zeggen, het spreekt over de gemeente die uit Israël geboren zou worden. Dat is dan de gedachte. En dus is het niet alleen maar één zoon, namelijk Salomo, namelijk Christus, maar het zijn zelfs zonen, namelijk heel de gemeente, meervoud. De bouwers, de zonen, de bouwers, hetzelfde woord in het Hebreeuws, de bouwers van de tempel. Of degene die zelf stenen zijn, levende stenen zijn van die tempel. Maar hetzelfde geldt natuurlijk niet alleen op deze principiële en historische wijze, niet op deze wijze van bedelingenleer, zal ik maar zeggen, maar het geldt net zo goed in ons particuliere leven. Daar waar de tempel gebouwd zou worden, gebeurt dat niet door onze activiteiten of door onze arbeid. Wij zijn er wel in betrokken, maar wij worden daarvoor gebruikt. In de rust, in de slaap. Dat is geen misbruik, dat is gebruik. Daar gebruikt de Heer ons voor. Het gaat nog veel verder, het heeft nog veel meer toepassingen, feitelijk, ook in de Bijbel zelf. Want een van de gedachten is ook inderdaad dat wij gelovigen geacht worden zwanger te zijn. Wij worden geacht nieuw leven in ons te hebben, wat de Heer in ons verwekt heeft. Het nieuwe leven namelijk, wat in de toekomst zal openbaar worden. Dat is min of meer de gedachtegang van Romeinen 8. Min of meer hoor, Want zulke strakke lijnen worden maar zelden getrokken. Het is meestal veelzijdiger, dat is daar eigenlijk ook zo. Maar dat is een van de toepassingen. Ook voor ons geldt precies hetzelfde. Niet wij bouwen eraan. De bedoeling is dat dat nieuwe leven in ons tot ontwikkeling komt. Het nieuwe leven in ons niet alleen verwekt is, maar ook tot groei komt. En dan in de toekomst geopenbaard zal worden. Zodat onze levens in de toekomst blijken vrucht te dragen. Zo kun je het zeggen. Dat is een van de manieren. Een andere is dat wij wedergeboren zijn, en als wedergeboren, als kinderen Gods, hebben wij deel aan die tempelbouw. Maar het is in wezen altijd precies hetzelfde verhaal. Het gebeurt namelijk niet door onze activiteiten als zodanig. Het gebeurt door Gods werk, door ons. Maar als wij al aan het werk zijn, dan hebben wij geen tijd vrij, of geen, helemaal niks vrij, ook geen energie over, zal ik maar zeggen, om ter beschikking te stellen van de Heer zelf. En dat is maar waar het om gaat. Heel die gedachte van dat wij verlost zijn, namelijk dat wij vrijgemaakt zijn, dat wij uit het diensthuis uitgeleid zijn, is er een die tot doel heeft dat wij van die vrijheid gebruik zouden maken om inderdaad God te dienen. En om elkander te dienen, de gemeente te dienen, zoals er staat in Galaten 5, heb ik nog een beetje recent in mijn geheugen zitten, sinds vrijdagavond zal ik maar zeggen. Dient elkander door de liefde, want daartoe zijt gij geroepen tot vrijheid. En dus dient elkander door de liefde. De gedachte is dat wij inderdaad een overblijfsel zijn en daarmee overbodig zijn, want dat is echt de betekenis van het woord, overbodig zijn voor wereldse zaken enzovoorts, vrijgesteld zijn van de dingen van de oude schepping, opdat wij ons zouden laten gebruiken door de Heer. En daarom is het noodzakelijk dat wij de rust ingaan opdat hij ons zou gebruiken voor zijn werk. En waar we met ons eigen werk bezig zijn, ook al is het dan goed bedoeld, en ook al noemen wij het dan gemeenteopbouw, dan nog zijn wij onbruikbaar, juist daardoor, voor het werk des Heren. Hij geeft het zijn beminde in de rust, in de slaap, want waar wij in de rust zijn, is er ook in de praktijk gemeenschap en is het dus leven. Dat is de gedachte. Nou goed. Dus, het is al zo dat hij het zijn beminden, zijn geliefden, in de slaap geeft, maar slaap dan in een beetje dubbelzinnige toepassing van de term. Maar dat komt meteen tot uitdrukking in vers 3. Ziet de zonen, vind ik altijd leuk, hè? Ziet de zonen, staat er. Maar eigenlijk is dat de naam Ruben, hè? Ruben, ziet de zoon, betekent dat, hè? En hier staat het dan in het meervoud. Ziet de zonen. Maar de gedachte is inderdaad dat Ruben met zijn eerstgeboorterecht een uitbeelding, althans dat had hij oorspronkelijk, een uitbeelding is van de gemeente, op een moeilijke manier trouwens, maar dat ga ik niet uitleggen. Maar als eerstgeborene staat hij inderdaad voor de zoon van vandaag, de zoon uit onze tegenwoordige tijd, namelijk de gemeente. Ziet de zonen, en dan staat er, de zonen zijn een erfdeel des Heren. En laat een maar weg, er staat gewoon, ziet de zonen zijn erfdeel des Heren, een erfenis des van de Heer, en vervolgens des buiks vrucht, en dat zijn natuurlijk de zonen, des buiks vrucht is een beloning. Ik weet niet of ik enige maanden geleden deze uitspraak ook heb aangehaald hier, deze plaats, want toen hebben we gesproken over het feit dat erfenis en loon in de Bijbel inderdaad staat voor hetzelfde. Het loon bestaat namelijk uit één erfenis, maar als er dan een uitdrukking is die dat goed weergeeft, dan is het ongetwijfeld deze. Namelijk, de zonen zijn een erfdeel, de vrucht des buiks zijn beloning. Maar het is volstrekt hetzelfde. Uiteraard. En het aardige is dat gesproken wordt over erfdeel des Heren, dat lijkt me duidelijk. En vervolgens wordt gesproken over een beloning, waarna de vraag is, wiens beloning? Nou ja, wiens erfdeel was het? Des Heren, wiens beloning dus? Ook des Heren. En dat is nou het aardige, want de term erfdeel des Heren vinden wij op een beetje apocryfe wijze in het Nieuwe Testament, ter aanduiding van de gemeente, niet de letterlijke uitdrukking, maar er staat wel dat de gemeente zijn erfdeel geworden is, erfdeel van Christus namelijk, en de term erfdeel des Heren komt inderdaad voor in 1 Petrus 5, al moet ik u zeggen dat daar de term des Heren er niet bij staat. Die is als vanzelf ingevoegd, niet helemaal ten onrechte, maar het hoort er niet te staan, hè? U weet wel, de gemeente, de kudde, die geacht wordt te zijn het erfdeel des Heren, wordt er dan aan toegevoegd al of niet terecht. Maar dat doet er nou niet toe. Maar de term als zodanig, ik kan wel degelijk de aanduiding zijn van de gemeente. In het Oude Testament is het trouwens de aanduiding van Israël. Het erfdeel des Heren. De vaste uitdrukking ter aanduiding van Israël als volk Gods. Maar hier gaat het om de zonen. Dat wat uit Israël zou voortgebracht worden, dat is erfdeel des Heren. En dus kan het alleen maar de gemeente zijn. En het komt overeen met de strekking van die andere uitspraak. Een beloning namelijk, een beloning des Heren. Want het loon des Heren, loon van Jehovah, is inderdaad de gemeente. Wij zijn zijn loon. En als het komt in de toekomst, zegt Jesaja, dan komt hij met zijn loon en met zijn erfdeel. En dus met een ezel, denk ik, kan het nooit nalaten, met die ezel. Namelijk met de gemeente. Ja. Dus inderdaad, ziet, de gemeente is erfdeel des Heren. De desbuiksvrucht, dat wat uit Israël geboren zou worden, is een beloning, dat is de gemeente. Maar ook, dan praten we over Israël, waaruit de gemeente voortkomt. Maar ook in een smaller verband is het waar, want dat wat in ons verwekt wordt en wat in de toekomst zal openbaar worden, is net zo goed voor de Heer. En als we praten over het resultaat van ons leven, praten we over kronen die wij geacht worden aan zijn voeten neder te leggen, omdat het het resultaat is van zijn werk in ons. Het was dus ook uit genade dat het tot stand kwam. En niet dankzij ons, maar ondanks ons, het was zijn werk namelijk door ons heen. Hoe je dat ook toepast, het gaat altijd over het resultaat van het werk Gods in ons, waarbij wij geacht worden hem te dienen zoals de vrouw de man dient in de Bijbel. En zoals de vrouw dus de man voor de man, kinderen of zonen baart, is de gedachtegang. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Het geldt voor Israël, waaruit de gemeente zal voortkomen. Maar het geldt net zo goed voor ons individueel, dat wij leven in gemeenschap met onze Heer, opdat zijn leven in ons en door ons dus uiteraard gestalte zou krijgen. Maar het eindresultaat is altijd de tempel die gebouwd zou worden. En dat is waar het over gaat, hè. Waarbij het nog aardig is dat gesproken wordt over de vrucht. Want de vrucht in de Bijbel wordt in het Oude Testament wordt nogal eens in verband gebracht met de gemeente in elk geval. Hè? Dat wat uit Israël zou voortkomen. Nou goed. Dus de zonen, meervoud, daarmee kan het niet alleen maar Salomo zijn. Daarmee kan het zelfs niet alleen maar Christus zijn, de zoon die zou voortgebracht worden uit Israël. Maar daarmee moet het de aanduiding zijn inderdaad van de gemeente als zodanig, waarbij de zoon ineens een meervoud blijkt te zijn. En dat komt nog wel vaker voor in de schrift natuurlijk. Hè? Waarbij dus ook hier blijkt hoe de Bijbelse waarheden met betrekking tot Christus ook worden toegepast op heel de gemeente. En hoe christelijke waarheid dus inderdaad gemeentelijke waarheid blijkt te zijn. En langs de andere kant geredeneerd, hoe wij inderdaad gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En dat klopt, want de Zoon, Christus namelijk, zou de tempel bouwen. En in onze dagen gebeurt dat in de hemel, hemelse dingen, hemelse tempel, geestelijke tempel, woonsteden Gods in de geest, of hoe dat bij gelegenheid maar heten mag. En daar hebben wij inderdaad deel aan gekregen. Het is de strekking van deze psalm. Waarna vers 4 die dingen bevestigt en zegt, gelijk de pijlen zijn in de hand eens helds, zodanig zijn de zonen der jeugd. De term zonen der jeugd wordt nogal eens opgevat als zonen die men in zijn jeugd verwekt heeft. Maar dat lijkt mij een misverstand te zijn, want waar het over gaat is jeugdige zonen. Zonen namelijk jeugd, jeugdige zonen, jongelingen om zo te zeggen. En dat is wel aardig, want die term jongeling, een jeugdige zoon dus om zo te zeggen, de term jongeling wordt in de Bijbel steeds van toepassing gebracht op Christus. De eersteling namelijk, de jongste, maar daarmee de eersteling en erfgenaam van een nieuwe schepping, een jeugdige zoon. Waar nog bij komt dat we onze jeugd zullen vernieuwen gelijk een arend, dus we blijven ook altijd jeugdige zonen. En dochters, zuster, straks, jawel. Maar dat wacht nog even, wat de uitwendige kant betreft tenminste. Maar goed, gelijk de pijlen zijn in de hand eens helds, zodanig zijn de zonen der jeugd. De eenvoudige gedachte, maar dat is de oppervlakkige, is dat de man er belang bij heeft veel zonen te hebben, want dan krijgt hij een sterke familie. Hè? Dat is een waarheid die natuurlijk wel vaker uiteengezet wordt in de schrift. Een waarheid die tegenwoordig ter discussie staat, heb ik begrepen. Maar daar gaat het nou verder niet over. Maar de gedachte hier is inderdaad dat die held gewoon Christus is uiteraard. Of eventueel God zelf. En die zonen, die jeugdige zonen, is de gemeente. Dat wil zeggen dat de gemeente inderdaad functioneert als wapenen, om zo te zeggen, van Christus. Dat kan ook niet missen. Of van God, hoe je dat maar zegt, hè. Want je kunt het veel eenvoudiger zeggen. Je kunt gewoon zeggen dat de gemeente het instrument is waarvan God zich in de eerste plaats zal bedienen, straks in de openbaring van zijn koninkrijk. Als straks in de toekomst vanuit de hemel die nieuwe stad, die tempel, of wat het maar wezen mag, maar het nieuwe Jeruzalem, kortom het koninkrijk van Christus openbaar zal worden op aarde, dan wordt dat koninkrijk openbaar gemaakt door de gemeente in hoogste instantie. Ja, door Christus zelf. Maar dan toch inclusief de gemeente. Ik heb het nog eens even snel voor u nagezocht. Maar als je nou die pijlen tegenkomt, nou ja, pijlen in de Bijbel zijn natuurlijk altijd de uitdrukking van wapenen. Heb ik het niet opgeschreven? Nee, ik heb het niet opgeschreven. Jammer dan. Maar goed. Pijlen zijn altijd de uitdrukking van wapenen. Pijlen zijn soms ook pijnlijk. Het is niet altijd in een positieve toepassing dat pijlen gebruikt worden. Maar er zijn van die profetieën zoals, het is meen ik Jeremia 50 of 51... waar gesproken wordt over het toekomstige val van Babel en daarmee de val van het toekomstige laatste wereldrijk in de dagen dat het koninkrijk van Christus op aarde zal openbaar worden. En er wordt inderdaad gesproken over de pijlen van de Heer zelf. Pijlen waarvan hij zich zal bedienen om inderdaad Babel ten onder te brengen. Maar uit het verband en uit de rest van deze profetieën, Jeremia 50 en 51, blijkt heus duidelijk genoeg wat dat is, die pijlen, en wie dat zijn. Dat is namelijk de gemeente. Op meerdere manieren voorgesteld, maar daar ga ik nou verder niet op in. Maar de gedachte is inderdaad dat wij als zonen Gods inderdaad met Christus zullen openbaar worden. En wij zijn wapenen inderdaad in Gods hand, waardoor hij zijn koninkrijk met geweld op aarde zal openbaar maken. Zo is dat nou eenmaal. Je kunt er trouwens nog wel sterker op ingaan. Een van de gedachten in het Nieuwe Testament is dat wij vurige pijlen van de tegenstander zouden blussen. In Efeze 6, weet je wel, vurige pijlen van de tegenstander. Maar die pijlen van de tegenstander zijn heus de uitdrukking van, hoe heet dat, filosofie, ijdele verleiding enzovoort. Hè? Van het woord of leringen die van de tegenstander komen. Woord dus eigenlijk. Maar dan woord van de verkeerde kant. En in de positieve kant zijn pijlen dan inderdaad woorden van God zelf. Het zal duidelijk zijn dat de Zoon van God het woord Gods is en dat zonen Gods dus ook inderdaad het woord Gods vertegenwoordigen en dat wij inderdaad als gelovigen de uitdrukking zijn van het woord Gods en van de wil Gods enzovoorts en in de eerste plaats betrokken zullen zijn in de toekomst ook met de verspreiding van het woord Gods onder alle mensen, over de hele aarde, in heel de schepping. Ik weet niet of ik het hier gezegd. Ik heb het laatst ergens uit mijn mond laten vallen. Maar waar het was, weet ik niet meer. Zo heb ik gezegd, als ik een openbaring lees over, ik zag een engel hebbende het eeuwig evangelie. Wat was dat? Ik weet niet meer. Hebbende het eeuwig evangelie. En er is één engel die het eeuwig evangelie moet rondbazuinen. Want zo heet dat. Moet rondbazuinen over heel de aarde. Dan lijkt mij dat toch wat weinig. Eén engel. Niet waar. Maar ik heb soms het idee dat die engel ook gewoon de aanduiding is van de gemeente. Waarom ook niet? Als je ergens ooit maar één engel tegenkomt, is het gewoonlijk toch Christus zelf. En als Christus zelf is, is het net zo goed de gemeente. Dus waarom zouden wij dat niet zijn die het woord Gods uitbazuinen in heel de schepping? Bovendien, als wij straks voor Israël in Petra voor brood moeten zorgen, voor het manna zal ik maar zeggen, we moeten haar voeden, die vrouw daar in de woestijn, onze moeder. Maar goed, laat maar zitten. Maar moeten wij voeden in de woestijn, dan dienen we ook te beseffen dat dat brood of het manna of wat het maar is, toch ook een uitdrukking is van het woord des levens, zodat het toch iets te maken heeft met een logische, de logos betreffende, een logische godsdienst die ons is toebedrouwd. Nu al, met betrekking tot het woord, maar in de toekomst ongetwijfeld ook. En dat het woord wordt voorgesteld door pijlen, dat lijkt mij een tamelijk algemeen bekend beginsel. Nou goed, wij zijn in ieder geval pijlen in de hand eens helds, in de hand van God zelf, Want zo zit dat met die zonen der jeugd. Die jonge zonen. Die zonen die inderdaad eerstelingen zijn. Daar sluit inderdaad Romeinen 8 volstrekt duidelijk bij aan. Als het spreekt over dat de hele schepping wacht op het openbaar worden der zonen Gods. Waarna de apostel de gedachte natuurlijk ook wat smaller toepast. En op onszelf individueel, ook wij zuchten in onszelf, verwachtende onze aanstelling tot zonen. Maar dat is de meer specifieke toepassing op de gemeente als zodanig. Maar in een breder verband zegt de apostel daar dat heel de schepping wacht op het openbaar worden van de gemeente. Het openbaar worden, namelijk van de zonen Gods, de zonen der jeugd, die pijlen zullen zijn in de hand Gods. Opdat inderdaad ook hier op aarde, maar eigenlijk moet ik zeggen in heel de schepping, in de hemel ook namelijk, maar ook op aarde, dat koninkrijk van God gebouwd zal worden. Want hoe dat ook zij, van dat huis heb ik nu steeds gezegd, dat huis is een tempel en de tempel is de gemeente. Maar dat is de specifieke toepassing van deze dingen op de gemeente. Het valt net zo goed aan te tonen uit de schrift dat de uiteindelijke tempel, de grootste tempel waarover de schrift spreekt, niet zozeer de gemeente is, maar uiteindelijk de hele schepping. Het huis Gods namelijk. Want het huis, uit vers 1, kan net zo goed zijn de hele schepping. Dit kan ook het huis Israël zijn. Maar wat het maar is, maar in uiterste instantie zo groot mogelijk toegepast, de schepping als zodanig. Dat zou gebouwd worden. En dat die zonen der jeugd daar inderdaad een belangrijk aandeel in zullen hebben. De gemeente van eerstelingen, die in de hemel is opgeschreven, dat lijkt me een duidelijke zaak. Daarom wacht heel de schepping op het openbaar worden der gemeente van eerstelingen. Het openbaar worden van de zonen Gods. En eerst zullen wij tot zonen worden aangesteld in de toekomst. Maar daarna zullen we alsnog bijdragen aan een tempelbouw, maar dan in een veel groter verband. In het verband van heel de schepping als zodanig. Zodat het aardig is dat dezezelfde gedachtegang toegepast kan worden feitelijk meerdere malen. Hoewel ik denk dat de gemeentelijke toepassing hier toch de belangrijkste is vanwege die graden die hierbij genoemd worden. Maar neem niet weg dat uiteindelijk uitspraken zijn over heel de schepping als zodanig. Waarna staat vers 5, wel gelukzalig is de man die zijn pijlkoker met dezelfde gevuld heeft. U hebt waarschijnlijk nog nooit gedacht aan de gemeente als een pijlkoker vol met pijlen. Maar waarom ook niet, hè? Zo is het toch? Eén pijlkoker met pijlen daarin. Ja, terwijl ik erover praat, maar wil me niet te binnen schieten. Schiet me dat verhaal door mijn hoofd van Jonathan met die pijl die een end wegschoot, weet u nog? Tot aan die steen, dat was ook een ezel trouwens, die steen. Moet die heten zo, ja. Dat is de azel, geloof ik, de steen ezel of azel, wat staat er? Weet ook niet. Toen zou die aan David duidelijk maken of het veilig was of niet. Dus er was op een geheime missie, Jonathan, hè? Geen begint, was je toen. En via een of andere vreemde gebeurtenis, via het wegschieten van een pijl, gaf hij aan dat David ook maar best zo snel mogelijk weg kon wezen. Hetgeen tegelijkertijd ook de aanduiding is van onze tegenwoordige bedeling, want de vlucht van David bij die gelegenheid, en al wat er verder volgt, is net zo goed een uitbeelding van het werk van Christus in onze dagen, waarin de gezalfde koning inderdaad uitgegaan is buiten de legerplaats, zich teruggetrokken heeft in afwachting van betere tijden en in afwachting van de dood van Saul, want daar ging het om, of meer concreet, hoewel typologisch, in afwachting van het einde van de heerschappij van de wet. Nee, het praktische, niet de theorie, het praktische einde van de heerschappij van de wet. Want Saul staat nog altijd voor de heerschappij, dat weet u toch, die geschiedenis? Saul staat voor de heerschappij van de wet. En op het moment dat David gezalfd wordt, zou het met Saul afgelopen moeten zijn. Maar Saul ging nog rustig door met regeren. En dat is de beschrijving van de situatie in onze dagen. En dus trok David zich inderdaad terug in afwachting van de dood van Saul. Zoals de Heer zich terugtrok in afwachting van het einde van de 70e week van Daniel, daar komt het op neer. En allen die David in die tussentijd volgden, zijn een beeld van de gemeente. Zoals wij in onze dagen onze Heer volgen en uitgaan inderdaad buiten de legerplaats, met de woorden weer van Hebreeën 13. Maar wat ik maar eigenlijk maar wilde zeggen is dat die pijl die Jonathan daar voor de show, zal ik dan maar zeggen, het is een teken, wegschiet. Die pijl is net zo goed de uitbeelding van de gemeente.
Ver weg.
Maar wel naar een of andere steen. Staat erbij, hè? Nou goed. Nee, meer zal ik er niet van zeggen. Wel gelukzalig is de man die zijn pijlkoker met dezelfde gevuld heeft. Hier dus de gemeente als een pijlkoker vol met pijlen die door de heer gebruikt zullen worden straks in de toekomst. Zijn machtsmiddelen om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Dat blijkt ook uit de rest van het vers, want er staat, zij zullen niet wie zal er niet beschaamd worden ook alweer? En ieder die gelooft, wordt niet beschaamd, want wat doet hij? En ieder die gelooft zal niet beschaamd worden, want wat doet hij? Jesaja 28. Bouwen op de rots. Bouwen, nee, dat is echt, verzin ik niet. Dat is dat verhaal van Jesaja 28. Zie, ik leg in Sion een kostelijke steen, een beproefde steen. En dat staat, wie gelooft zal niet haasten. Later aangehaald in Romeinen 9... Ja, Romeinen 9, laatste verse. Wie gelooft zal niet beschaamd worden. Want de gedachte is dat wie gelooft inderdaad op die kostelijke, beproefde, gefundeerde steen zou bouwen. Zodat we ook langs die weg bij dezelfde gedachte terechtkomen. Hier staat, zij zullen niet beschaamd worden. Wie zullen niet beschaamd worden? Degene die bouwen op het fundament, maar dat past precies in het voorgaande deel van deze psalm uiteraard, hè. De zonen dus. Zij zullen niet beschaamd worden. Betekent uiteraard, ze zullen niet teleurgesteld worden. Al wat zij doen, zal wel gelukken. Dus nog, zijn we helemaal terug in Psalm 1, hè. Daar staat ook wel gelukzalig is de man. Al wat hij doet, zal wel gelukken. Maar hier wordt het naar het meervoud overgezet. Wel gelukzalig is die man, het is Christus altijd, hè, die zijn pijlkoker met deze pijlen gevuld heeft, met deze zonen der jeugd. Zij zullen niet beschaamd worden als zij met de vijand of met de vijanden spreken zullen in de poort. Heel gecomprimeerde uitdrukking. Zij zullen niet beschaamd worden. Hebben we in de gauwigheid even gezien. Dat betekent dus dat wat zij doen zullen zal wel gelukken. Of het nou de bouw is van een tempel of zoiets, dat doet verder niet de zaken. Wat zij hier doen namelijk, heeft te maken met de vijanden. Zij zullen namelijk met de vijanden spreken. Maar dat zei ik al, het ging toch om het woord. En de pijl heeft toch iets met het woord te maken. En deze zonen, die zonen zijn omdat zij door het woord verwekt zijn, zei Petrus, de steen, zodat u maar ziet dat je langs vijf verschillende manieren of zo altijd met hetzelfde terechtkomt, hè. Petrus zegt dat we verwekt zijn door dat woord, daardoor zijn wij zonen. Maar die zonen zullen met of tot de vijanden spreken, inderdaad, het woord Gods brengen aan degene die vijanden of tegenstanders zijn. In de poort staat er, want waar de poort over spreekt, dat is wel bekend, dacht ik, hè? De poort staat voor heerschappij, voor macht, voor een koninkrijk of wat dan ook maar. Voor heerschappij eigenlijk. Maar de gedachte is dat in de toekomst deze zonen hun heerschappij, hun koninkrijk inderdaad zullen vestigen, dan wel zullen veroveren. Want via de pijlen zeggen we dan dus inderdaad met macht vestigen, veroveren dus. Alleen, hier worden de pijlen geacht te spreken met de vijanden. Als je het uit moet tekenen, is het een beetje een raar plaatje. Maar overdrachtelijk moet het toch duidelijk genoeg zijn. Waar het om gaat is inderdaad dat door de kracht van het woord, met name via de gemeente, straks in de toekomst, de vijand zal worden onderworpen. En inderdaad, de heerschappij zal worden overgenomen door Christus en zijn gemeente. Door God en zijn zonen, om zo te zeggen. Want wij zijn zonen Gods, erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus. Pijlen in één pijlkoker, of zonen van dezelfde familie. U kent tot de uitspraak van de profeet. Zie daar, ik en de zonen die gij mij gegeven hebt. Uitspraak over de gemeente, volgens Hebreeën 2... ontleend aan Jesaja, maar volgens Hebreeën 2 van toepassing op de gemeente. Daar heb je de verzameling zonen. Of zoals Romeinen 8 het zegt, meen ik, waar staat dat Christus de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Of weer Hebreeën 2, Christus zou namelijk vele zonen tot heerlijkheid leiden. Daar heb je dat lichaam van Christus, dat volk Gods, de verzameling van gemeente van eerstgeboren zonen, om zo te zeggen. En die zullen verantwoordelijk zijn in de toekomst voor de Openbaring van het Koninkrijk van Christus op aarde. Dat begint overigens, om voor alle duidelijkheid er even op in te gaan, dat begint overigens bij Israël. En ik moet toch zeggen dat waar wij als gemeente betrokken zullen worden in de toekomst in de openbaring van het Koninkrijk Gods op aarde, zal dat toch in de eerste plaats zijn via Israël, omdat vervolgens Israël op aarde verantwoordelijk is voor de vestiging van het Koninkrijk over alle volkeren. Zodat, voor zover de gemeente betrokken is in de openbaring van het Koninkrijk over alle volkeren, gaat het dan toch via Israël. Zodat wij een bediening zullen hebben in de toekomst, in de eerste plaats aan Israël. Ik wil niet zeggen exclusief, maar in de eerste plaats aan Israël. En het aardige daarvan is dat dus de geschiedenis zich nog een keer herhaalt. Want onze relatie met Israël in de toekomst wordt ook beschreven als een van man en vrouw. U weet wel, tot Israël wordt gezegd, uw zonen zullen u trouwen. En dan wordt in dat Jesaja 61, geloof ik, of 60, weet ik niet meer precies. En er wordt gesproken over de bruidegom en de bruid. Maar die bruidegom is inderdaad de gemeente en die bruid is Israël. Zodat in de toekomst gemeenschap tot stand komt tussen de gemeente en Israël. Zodanig dat Israël alsnog weer zwanger wordt, zal ik maar zeggen. En alsnog een zoon baart en dan heb je het verhaal dus nog een keer. Zonen, waardoor het koninkrijk gebouwd zou worden. Het is weer volstrekt hetzelfde principe. En zoals in het verleden uit de veronderstelde gemeenschap tussen de Heer en Israël de gemeente tot stand is gekomen. Ik zeg het wat moeilijk omdat ik me realiseer dat ik het eigenlijk nauwkeuriger moet zeggen, maar dat wil ik gewoon nou niet doen, hè. Maar zoals uit de gemeenschap tussen de Heer en Israël de gemeente tot stand is gekomen, zo zal in de toekomst uit de gemeenschap tussen de gemeente en Israël het koninkrijk op aarde tot stand komen. Maar het zaad wat daarbij gegeven wordt en vrucht zal dragen, blijft, is en blijft altijd gewoon het woord Gods. Zodat hetzelfde principe zich inderdaad nog eens een keer herhaalt. Nog minstens één keer dan in elk geval. Hoe dat ook zij, zij zullen niet beschaamd worden, die zonen, als ze met de vijanden of eventueel tot de vijanden zullen spreken in de poort. En ik denk dat het ook een dubbelzinnige uitspraak is, maar op een andere manier dubbelzinnig. Namelijk, men kan tot de vijanden spreken. Namelijk, men kan ze het evangelie brengen zodanig dat ze tot geloof komen en deel uit gaan maken van het koninkrijk als zodanig. Men kan ook tot de vijand spreken zodanig dat een vuur uit de mond uitgaat, dat de tegenstander zal verslinden. En in de praktijk zal allebei gebeuren, want de prediking van het evangelie heeft tot gevolg zaligheid voor degene die het evangelie geloven, maar het heeft net zo goed tot gevolg een definitief oordeel over degene die het afwijzen. En wat voor de een de blijde boodschap is, is voor de ander gewoon het oordeel. En of nou een vuur uit de mond des Heren uitgaat als oordeel, of dat het uit de mond des Heren uitgaat en het blijkt juist redding te zijn, maakt in de praktijk weinig uit. Ik zeg altijd, vuur is toch een beeld van de geest. En de geest oordeelt, maar de geest geeft ook leven. Alleen het oordeelt de zondaar en het geeft leven aan degene die gelooft. En om het terug te koppelen naar onze dagen, ook in onze dagen is het zo dat wij wellicht het evangelie spreken, het woord Gods brengen, zal ik maar zeggen. En dat heeft lang niet altijd tot gevolg, en dan zeg ik het nog een understatement, hè? Want het heeft meestal niet tot gevolg dat mensen tot geloof komen. Maar het heeft altijd een uitwerking. Het is of het brengt leven of het brengt een oordeel. En zo zal het in de toekomst ook zijn, zoals andere profetieën dat ook uitgebreider uiteenzetten. Maar daarover hebben wij het weer een andere keer. Wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we danken u dat wij door genade uw kinderen geworden zijn. En dat wij wedergeboren zijn uit dat onvergankelijke zaad. Wij danken u dat wij individueel geboren mochten worden uit de geest en verwekt zijn door het woord, onze zaligheid, het evangelie, wat wij mochten ontvangen. Maar we danken u ook dat we mogen leren verstaan hoe de gemeente als zodanig is voortgekomen uit Israël en geboren is uit die vrouw onder het oude verbond. We danken u dat we daardoor ook mogen leren verstaan dat zaligheid als zodanig niet voortkomt uit werken en zeker niet uit werken der wet, maar dat die zaligheid door u tot stand gebracht wordt en gegeven wordt aan uw beminden in de slaap. Wij danken u daarom, Vader, dat wij de rust mogen ingaan. En dat u ons verlost hebt van de arbeid, van het slavenwerk, ons bevrijd hebt uit het diensthuis en ons gemaakt hebt tot vrije, opdat u in ons inderdaad uw werk zou tot stand brengen. We danken u daarom dat we uit uw genade mogen leven. Mogen naderen tot die troon, tot degene die zelf zijn rust is ingegaan. We danken u daarom dat wij in rust en in afhankelijkheid van u mogen leven, vertrouwend dat u, die in ons een goed werk begonnen hebt, dat ook zult voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. We danken u daarom dat we uw kinderen mogen zijn. En dat we ons mogen uitstrekken ook naar onze aanstelling tot zonen in de nabije toekomst. We danken u dat we u mogen dienen. En dat we voor die dienst ook beloond zullen worden met die heerlijkheid die u ons beloofd hebt en die u ook aan ons zult openbaren. We danken u daarom, Vader, te mogen leven onder dat nieuwe verbond. En dat we ons mogen voeden met deze rijke woorden die weliswaar reeds zo oud zijn, maar die ons nog steeds spreken over tegenwoordige waarheid en over de rijkdom van uw genade, over het werk wat u doet, ondanks alle werk en streven en zware arbeid van de natuurlijke mens. We danken u daarom dat we betrokken mogen zijn door de rijkdom van uw genade bij het werk wat u ook in onze dagen doet en ook betrokken zullen worden in het werk wat u beloofd hebt te zullen doen, straks in de dagen van de komst van de Heer Jezus Christus. We danken u ook dat wij mogen weten deel te zullen hebben aan zijn heerlijkheid. Dat u ons geroepen hebt tot vrijheid, tot zoonschap. Geroepen hebt tot die hemelse bestemming. Toegevoegd hebt aan die gemeente van eerstgeborenen. En dat alles uit de overvloedige rijkdom van uw genade. We danken u daarom dat we ook vandaag met deze dingen mochten bezig zijn. Ons mogen voeden met dat woord des levens wat u ons gegeven hebt, opdat we op zouden wassen in het geloof, opdat we juist daardoor individueel gebouwd zouden worden en ook daardoor betrokken zouden zijn in het universele werk wat u doet in onze dagen van de verzameling, de opbouw van de gemeente, een volk voor uw naam, een volk van koningen en priesters. We willen u vragen, Vader, of u zo ook uw werk in ons wilt voortzetten. In overeenstemming met uw belofte en uit de rijkdom van uw genade. Wees u daarom ons nabij, ook in de dagen die voor ons liggen. Komt u onze zwakheid en wellicht ons ongeloof te hulp. Opdat wij zouden leven uit de rijkdom van uw genade, uit uw kracht en tot eer van uw naam. Amen.